Hallo luisteraars, ik ben Destin en welkom bij onze podcast Beaver Pond, de wildlife podcast door studenten. Vandaag wildlife news. Samen met mijn medepresentator Bas heb ik het vandaag over de goudje kals in Nederland, de eerste beverdam van Gelderland, een aangespoelde walvis op een van de Waddeneilanden en nog andere interessante wildlife gebeurtenissen. Vinden jullie dit een leuke podcast? Abonneer op ons. Deel met je vrienden en familie en stuur onze berichten via onze link in de beschrijving. Tegenwoordig staat onze podcast ook op YouTube, dus abonneer op ons kanaal mensen. De naam van ons YouTube kanaal is Beaver Pond Wildlife. Hier gaan we dan mensen. Let's go! Goedenavond dames en heren, welkom bij Beaver Pond, aflevering 7. Vandaag hebben we weer meer wildlife nieuws. Ik ben Destin en ik ben hier weer met mijn lieftallige, met mijn medepresentator, de gekke ecoloog, de gestoorde ecoloog, de
Clint Eastwood, lookalike, B-versie.
Als hij zijn oogjes een beetje splijt.
De action variant van Clint Eastwood.
Ja.
Hallo. Lekker man. Goedenavond.
Goedenavond, Bas van Blitterswijk. Bas, hoe was jouw week?
Flink druk. Zo voor ja? De kerstvakantie, ja man.
Drukke HBO-studietijden.
Ja, en alles wat erbij komt kijken.
Oké. Okay.
Studievereniging, opleiding. Hobby's, alles.
Feesten,
heel veel feesten. Illegale feestjes vooral. Tunnels en bussen en zo. Ja, is niet
dat daar heb ik echt geen respect voor, hoor. Als je dat doet.
Sommige mensen die hebben zo'n triest leven dat het enige is waar ze naar uitkijken.
dat je hoogtepunt is, een illegaal huisfeest.
Dat is wel jammer.
Ja.
En jouw week, alles goed.
Ja, maar naast al dat negatieve gedoe wat ik altijd op het nieuws hoor, ben ik gewoon weer lekker naar buiten gegaan. Wel minder, want het is koud. Het is iets kouder geworden, dus ik...
Ja, soms... door de week, donderdag vooral, was het echt ziek fris. Toen heb ik echt goed moeten krabben, zeg maar, de auto.
Oké.
Maar de rest van de week viel het op zich ook alweer mee.
Ja,
vandaag was het ook lekker.
Vandaag was het lekker, was ook lekker mistig. Alleen het was vroeg in de ochtend. Dan is het echt koud. En normaal ga ik in de ochtend naar buiten. Iets moeilijker om op te staan. De kou te lijf te staan. Maar we moeten weer mee beginnen. Acclimatiseren.
Nou, ik heb wel zin in echte winter. Maar ik denk niet dat we het krijgen.
Nee, als het echt winter is, dan is het leuk.
Ja.
Maar naast alle negatieve dingen die we de laatste tijd horen, zijn er ook wel wat gave dingen gebeurd, vooral in de wildlife wereld. Ik heb een leuk bericht uit Nederland. Laten we gewoon hier in ons eigen landje beginnen. Nou, op de Rottumerplaat, hè, dat is zo'n waddeneiland tussen Borkum en tussen Schiermonnikoog. Daar is een walvis aangespoeld. En de walvissoort die aangespoeld is een dwergvinvis, oftewel een Balaenoptera acutorostrata, als ik dat helemaal goed uitspreek. En Rijkswaterstaat, Ministerie van Landbouw en Staatsbosbeheer hebben dus besloten om in plaats van de walvis op te ruimen en overlast van
potentiële explosie, hè, door gasvorming, of mm-hmm. gewoon een geuroverlast bij bijvoorbeeld Schiermonnikoog of zo. Ik heb geen idee hoe je daar geuroverlast van zou kunnen krijgen. Maar om dat allemaal terzijde te schuiven, zeg maar, hebben ze gewoon besloten om hem te laten liggen. En met als doel om te onderzoeken hoe dat, dat lijk, dat kadaver van die dwergvinvis, die maar liefst 4,70 meter lang is, hè, hoe die invloed gaat hebben op de omgeving. En dan moet je denken aan ja, wat voor dieren erop afkomen, hoe verandert de bodem rondom die walvis. Hele interessante dingen. Gewoon dat af.
Ja? Ik ben heel benieuwd wat voor een insecten erop af zouden komen.
Ja, ik ook.
Of een rottend zeezoogdier.
Ja, wat je ziet, ik bedoel, in de zee zelf, als je dan een walvislijk hebt, dat noemen ze volgens mij een walvisval of zo in het Engels. En daar komen gewoon soorten op af die je nergens anders aantreft. Ja. Maar ik weet niet hoe dat hier gaat verlopen. Maar dat die afbraak, zeg maar, van die grote homp energie, die grote hond biomassa, hoe dat invloed kan hebben op zo'n klein eilandje. Ja, dat is toch wel interessant om. Want het is gewoon een klein eilandje, een zandplaat met wat groene begroeiing in het midden daarvan. Het is ook niet bewoond. Het is geen bewoond eiland. Ja, dat is zo gaaf om te kijken hoe zo'n natuurlijke gebeurtenis verloopt.
Hoe lang ligt hij er nu al? Weten ze dat ongeveer?
Hoe lang het lijken ligt, weet ik niet, maar nieuws was.
Wanneer is het? Ja?
Het nieuws was van vorige week. Of twee weken terug. Dat kan al best een tijdje terug zijn, maar hij ligt er volgens mij nog niet zo lang.
Dus die eerste fases lijken me interessant.
Maar ja, het is een beest van 4,70 meter. Ik bedoel, dat duurt giga lang.
Ja.
Nee, ja, die eerste fase. En ook, ja, dan zullen waarschijnlijk de grotere dieren. En
normaal wordt dat meteen opgeruimd, hè?
Ja, normaal wordt dat gewoon meteen opgeruimd.
Natte raders erbij die het opsnijdt en wegwerkt.
Maar je zou dit. Kijk, je hebt geen vossen op dat eiland. Alleen, wat het dus interessant is aan, als je erover nadenkt dat zo'n homp energie, zo'n gigabom aan biomassa, wat een walvis is. Gewoon superveel energie is dat. En dat zwemt rond in de zee, in de oceaan. Het is ook, die komt ook best wel veel plekken voor, die dwergvinvis. En als je dus denkt dat zo'n hondbiomassa, dat bereikt het land. En dan heb je als het ware een uitwisseling van energie. Echt gigaveel energie van land en zee. Door middel van die walvis. En Je zou het kunnen vergelijken met een visetende vogel, hè? Een vogel die alleen maar vis eet en eigenlijk al zijn voedsel daar vandaan haalt. Die dan doodgaat op een eiland of een andere plek en dan door een vos gegeten wordt en vervolgens door micro-organismen en insecten verder afgegeten en die ruimen de restjes op, zeg maar. Maar dan op gigantische schaal. Ja, dat is echt gaaf.
Ja, ik ben wel benieuwd hoeveel massa het nou eigenlijk is. Of het nou echt veel is in termen van hoeveel organische stoffen aanspoelt op een strand.
Ja.
Ik bedoel, zo'n walvis is in één keer heel veel. Maar als je de hele tijd hele kleine beetjes hebt, dat loopt ook wel op uiteindelijk.
Ja, dit klopt.
Misschien is het wel helemaal niet zo bijzonder eigenlijk. Ik weet niet of je er specifieke soorten van hebt hier in Nederland die echt op een walviskarkas afkomen, als het ware. Buiten de zee.
Dat weet ik ook niet. Alleen wat je zegt ook inderdaad. Misschien dat. Dit is dan gewoon, als je dan zo'n uitwisseling hebt van energie van zee naar land. Dat dit gewoon in één keer heel veel is. In tegenstelling tot.
Flinke bulk in één keer, maar ja. Hoe groot is die bulk van plantenresten bijvoorbeeld die elke dag aanspoelt? Of andere dode zeedieren, zeg maar.
Ja, of voedselrijke grond of zo.
En als je in één keer zo'n massa aanspoeling hebt van walvissen, dat er echt 20 liggen, dat is extreem. En dat gebeurt ook best veel.
zou eventueel gewoon dat hele systeem tijdelijk kunnen veranderen.
Ja, dan heb je echt invloed. Want nu heb je zeg maar gewoon micro-habitat, zeg maar. Of microbiotopjes. Door één walvis. Maar als je echt gewoon 20 van die dingen op een rij hebt liggen, dan krijg je gewoon echt een heel ander ecosysteem.
Ja, dan krijg je opeens een explosie aan voedingsstoffen. Dus...
Ja.
Dus kunnen... Ja, dat is echt gaaf, is dat.
En dat dan... Zo semi-natuurlijk. Want je weet niet waardoor die aanspoeling komt. Maar...
Nee, ja, dat weet ik ook niet waardoor die aanspoeling kwam. Dat heb ik niet gevonden. Maar weet je wat wel interessant is? Een dode walvis in zo'n soort gebied... kan dus ook invloed hebben op duinvorming. Dat vind ik echt giga interessant. Ja. Dat zo'n beest, net als een hoop dode plantenresten... afstervende planten ook gewoon zand... dat geraamte kan ook weer zand opvangen. En dat kan gewoon een nieuwe duin vormen.
Dat ja, maar zo'n walvis is een grotere kickstarter dan een plantenrest.
Ja, daarom.
Dus zo'n walvis, maar dat merk je denk ik ook een hele korte tijd. Dat die stuiving zo fucking snel gaat. En die op- en aanspoeling van zand. Maar ik denk wel dat je, zeg maar, dan... Kijk, normaal begint duinvorming een beetje achteraan op het strand. Omdat plantenresten en zo heel licht zijn, dus dat waait een beetje naar achteren. Maar zo'n walvis, dat is fucking groot en zwaar. Dat ligt gewoon net voor, zeg maar, het stroomvlak.
Ja.
Dus ik weet niet of dat wel bijzonder is, dat je, zeg maar, duinen krijgt heel dicht bij het water.
Ja, het is ook afhankelijk van hoe ver die van de waterlijn af ligt, zeg maar. Want als hij ook echt in het actieve zand... ligt. Ja, als hij in het actieve zand ligt en op een gegeven moment ontstaat er een zandbult die op een gegeven moment gewoon niet meer onderspoelt. En dan heb je wel gewoon nieuwe duinvorming. Maar dat kan dan denk ik ook wel in dat op die plek zijn waar je nog steeds water getijden hebt.
Nee. Maar best speciaal voor Nederland, toch?
Oh ja, ik weet niet hoe vaak. Ik weet niet. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt in Nederland.
Misschien een keer opzoeken.
Ik zou dat wel echt giga gaaf vinden om te zien. Een dode walvis.
Ja, volgens mij is het niet heel, heel bijzonder, maar... Vooral het laten liggen is wel vet.
Ja, hoor mij nou. Ik vind het giga gaaf om een dode walvis te zien. Maar ik heb überhaupt nog nooit een levende walvis gezien.
Ja, ik reageer er niet eens op. Zo normaal vind ik het.
Ja, dat is gewoon...
Levende... Ja, ik heb ooit een... bruinvissen gezien. Van die tandwalvissen. Maar dat is echt heel bijzonder. Dat is echt zo'n echte bultrug. Zou ik ook nog wel willen zien. Hè? In het water. Niet op
ja,
het land.
Dat zou ik ook wel... Dat is gewoon zo'n moment. En die wordt gewoon geschroefd in je hersenen. Dat vergeet je gewoon niet meer. Die wordt gewoon montage kit, schroeven, spijkers. Het blijft er gewoon zitten. Tenzij het elke dag ziet. Weet ik niet. Van die walviswerkers.
Nou, dat weet ik niet, of dat ooit verveelt. Om zo'n fucking groot beest te zien in het water.
Nee, zo'n dode walvis, wonderlijk proces.
Fucking tof.
Echt, hey, ja.
Nog iets wat bijzonder is van Nederland. Vorige week ben ik met Max, die ooit een keer in de podcast is geweest. En Jurre, die ook al een keer in de podcast is geweest.
Mm-hmm.
En Nienke, de vriendin van Jurre. Zijn we... op zoek gegaan, of eigenlijk op pad gegaan naar een van de enige beverdammen in Gelderland. En Nederland, überhaupt. Zijn er niet zoveel.
Nee.
De meeste vind je in Zuid-Limburg. Je hebt er een paar in Ooypolder en de Millingerwaard. Volgens mij heb je er enkele zitten. Of ja. Zaten er enkele. Zijn ook weggehaald omdat het in de waterstromen zat natuurlijk.
Ja, ja.
En nu in Groesbeek ook eentje. Beetje op een rare plek. Het is eigenlijk gewoon een sloot. En het zit midden in het slootsysteem. En het zit aan de rand van een voedselbos. Dus het is eigenlijk een hele klote plek om een beverdam te hebben. Want de stuwing is echt enorm. Ik denk dat het waterpeil echt gewoon bijna een meter verschil is. Dat is echt bizar.
Kunnen die bomen ontwoord tot raken of zo?
Ja, er staan vooral essen langs. Of elsen langs. Dus op zich is dat niet zo heel erg.
Oh, nee, ja.
Maar vooral de doorstroming is er niet.
Nee, ja, ja.
Terwijl je hebt daar heel veel boeren in de buurt zitten. Eigenlijk is het... Een groene woestijn daar.
Ja.
Dus denk ik dat die binnenkort wel een keer weggehaald gaat worden.
Ja.
Maar de impact van die bever is daar echt heel goed te zien. In cultuurlandschap, zeg maar. Ik bedoel, we kennen allemaal die plaatjes van opstuwingen in bosgebieden en half natuurlijke gebieden, zeg maar. Mm. Die graslanden en zo, dat heb je ook wel laten zien. Maar in zo'n cultuurlandschap is het heel apart om te zien dat zo'n bever zo'n gekke impact heeft. Ik ben ook benieuwd wat de invloeden daarvan zijn voor de boeren, zeg maar. Hoeveel last die daarvan krijgen.
Ja, inderdaad. Ik bedoel...
Maar het heeft wel degelijk last van ontwateren, zeg maar. Die bever houdt echt ziek veel water tegen.
Ja, dat is maar net afhankelijk van in welke periode je er zit. Want als je in een broodtoge zomer zit en je hebt helemaal geen water, dan is zo'n gestuurde beek of zo'n gestuurde slootje... Ja, het is maar net dat we die bever houdt zich niet aan onze eisen.
Kijk, leuk is, het zit ook naast zo'n voedselbos, die best wel natuurlijk opereert. Dus op zich is het wel grappig om zo'n stuwing daar dan te zien van een bever.
Ja.
Is wat als ik even nadenk, is het echt, weet je wel? Maar op een gegeven moment zie ik de vraatsporen en dan zie je de burcht zitten en dan denk je van, oh ja, het is wel echt. Het is trouwens ook een hele kleine burcht.
Ja.
Ja, dus het gaat ook om enkele bevers, misschien wel één bever.
Ja, ja.
De dam zelf is ook 2 à 3 meter, zeg maar, in doorsnede. Is ook niet heel groot. In de Ardennen heb je al dammen van 100 meter, zeg maar.
Bizar.
Dat is in België, zeg maar. Dus het gaat om hele kleine stukjes. In Canada heb je trouwens een beverdam van 850 meter.
Ja.
Al bijna 1 kilometer lange dam.
Gaaf,
joh. Ik weet niet hoeveel water daar gestuurd wordt, maar zeg bizar.
Nee, maar in Engeland, op sommige plekken, ook in het cultuurlandschap, stimuleren ze juist die... In plaats van dat wij zelf die beken gaan stuwen, dat die bever dat doet. En dat je gewoon natuurlijke processen gebruikt, ook ten gunste voor dat landschap en hun. Want hun willen dan zorgen er dan voor dat op de plek waar die bever zit... Er is gewoon een groot bosgebied en dat water wordt dan daar opgeslagen. En in tijden van droogte heb je ook meer water beschikbaar. En in Engeland is het dan ook dat ze op sommige plekken ervoor kan zorgen dat zo'n stuwing, dat water wat tegengehouden wordt. Dat zorgt ook voor minder stroomsnelheid en ook minder schade van overstromingen. Omdat gewoon het water stroomt minder snel het land in.
Ja, dat is dan misschien niet in Engeland, maar op andere plekken is het heel nuttig voor bosbranden. Omdat de hele omgeving wordt gewoon een stuk vochtiger. En ik ken zelfs een voorbeeld in Noord-Amerika, dat ze de waterschappen daar speakers gebruiken met het geluid van stromend water. Maar bevers echt super alert op zijn, zeg maar, omdat er een dam dan ergens kapot is. Dat plaatsen ze, zeg maar, in doorgangen die afgesloten moeten worden. En zeg maar, die werken gewoon samen met bevers om het water te geleiden.
Oh, dat is gaaf, joh.
Echt, is heel bizar. Er is ook een hele leuke video over op YouTube hoe dat dan gaat. We zetten gewoon zo'n speakertje zetten ze dan neer, s'nachts. En die bever die bouwt dan een dam, of die maakt die dam weer dicht, zeg maar, waar die open is gegaan.
Mm.
En dan zorgt die bever eigenlijk voor al het werk. En de mensen kunnen daarvan profiteren. Gekke symbiose.
Wordt een soort van gedomesticeerd.
Ja, gewoon bevers getemd, man.
Getemd, ja, gaaf hoor.
Getemde bevers, moet je de titel zetten. Iedereen helemaal leuk.
Onze mascotte doet grote dingen.
Ja, het was wel tof om eigenlijk een beaver pond in het echt te zien. Misschien aanraden voor jou om nog een keer te gaan kijken.
Ja, hoe dat systeem verandert, hè. Want zo'n bever, die als dat water gestuurd wordt en het waterpeil komt hoger te staan, die bever creëert als het ware... een moeras, en je kan moerasplanten krijgen en je krijgt ook meer waterinsecten. Maar ja, ten koste daarvan gaan er natuurlijk weer andere soorten weg. Dus hij verandert het systeem, maar niet per se in een negatieve manier.
Nee, het is voor Nederland een hele leuke dynamiek om te hebben.
Ja, het is...
Diversiteit. We kennen het bijna niet, zoals ik al zei, in Limburg. En een paar plekken in Uiterwaarden, maar... Groesbeek is wel een aparte locatie.
En het is eigenlijk een proces, of het is een proces en een effect dat gewoon eigenlijk heel normaal is in de wildlife wereld. Alleen in Nederland, zo'n dode walvis, dat is ook eigenlijk...
Je zou het in hetzelfde rijtje kunnen zetten als dode walvissen en begrazen, zeg maar. Dat hoort erbij.
Het hoort erbij, man.
We kennen het niet heel erg. En dat is wel leuk.
Het is wel een wonderlijk proces ook weer, zo'n beverdam.
Ja, maar het is echt, echt super vet om te zien dat die burg dan ook echt half onder water staat. En dat ze dan onder water kunnen binnenkomen. Dat er geen andere dieren naar binnen kunnen. En dat echt, er zit maar één groot gat in die dam. En de aantallen water dat eruit kwam was ook enorm, joh. Dus hoeveel water zo'n dam tegenhoudt is ook bizar. Dat zie je in het begin
Ja.
ook. Want daar staat het water stil, maar aan de andere kant stroomt het weer. Normaal hoort dat gewoon door te stromen, maar die is echt gewoon een fucking meertje gemaakt door zo'n bevertje.
Ja,
Bizar.
gaaf. En dan is. Ik vraag me af, maar dat weet ik niet zeker. Want onder stilstaand water krijg je natuurlijk over het algemeen meer waterplantengroei. En ik weet wel, bever die eten ook van die wortelstokken, zeg maar. En die eten gewoon die lekker sappige stukken van waterplanten. Ik vraag me af of ze het daarvoor doen. Dat weet ik niet precies, maar.
Nou, het is vooral voor die burchtingangen. Dat is de hoofdreden.
Ja. Maar
Maar
ze
je
deden
merkte
toch
wel
ook
dat.
voor hun voedsel.
Ja, ik denk deels. Nou, ze knagen vooral bomen daarvoor om. En dat bij die jonge twijgjes te komen en
Ja, bij
zo.
die. Ja.
Kruiden, waterplanten. Maar ik denk dat de reden. Want die dam zag er best verlaten uit. En die burcht. Dat er ook veel gaten in zitten. Normaal maken ze dat meteen, zeg maar, diezelfde avond nog. Ik denk dat die daar weg is gegaan door het beperkt aantal voedsel dat er was. Er stonden echt maar enkele wilgjes en elzen langs het water. En
Ja.
voor de rest in de hele omgeving waren het gewoon strakke groene graslandjes. Dus ja, dat die alweer vertrokken is. Dus het is een kwestie van tijd totdat die dam weer openbreekt en dan terug naar normaal.
Spreek het over vertrokken diersoorten. Onze goudjakals, die laatst in de Ooijpolder was, waar we het al over hebben gehad, die toen ook weer was vertrokken nadat hij twee schaapjes had doodgebeten. Uit DNA-onderzoek blijkt het dus dat het om een mannetje ging. En ja, dus dat is een onderzoek van DNA-onderzoek van Wageningen. Het mannetje is dus ook al eerder in Duitsland bij de Noord-Rijn-Westfalen gezien.
Nou, dat sta je hier naast. Dus
Ja.
10 minuten lopen vanaf de Ooijpolder.
Ja. Maar dat is dus gaaf dat die samenwerking ervoor zorgt dat je eigenlijk door middel van DNA gewoon de verspreiding van soorten, of dus gewoon van individuen kan nagaan, zeg maar. Ja, dat is echt gaaf.
Nou, het is heel normaal binnen vogels natuurlijk met die ringen en zo.
Ja.
Voor een goudjakals is wat tof. Heeft het ook nog
Ja.
iets, brengt het iets speciaals met zich mee dat het een mannetje is? Betekent dat nog iets? Of is het gewoon leuk? Het is een mannetje, dat is meer het nieuws. Maar
Ja,
ik
ik
kan
denk.
begrijpen, maar je hebt in zo'n populatie heb je natuurlijk zwervende mannetjes en vrouwtjes met jongen en zo.
Ja, ik gok dat de vrouwtjes nu nog steeds met hun jongen zitten, zeg maar.
Want
En
we hebben volgens mij 3 waarnemingen van goudjakals of zo, of 4.
ja,
Op beeld.
nou,
En volgens
dat
mij
is.
waren dat allemaal mannetjes, dus ik weet nog niet of.
Ja, die mannetjes die zijn natuurlijk, dat zijn van die solitaire mannetjes die in hun eentje op pad gaan. Maar die vrouwtjes die doen dat ook wel, tenzij ze jongen hebben natuurlijk.
Maar
Dan.
het is eigenlijk het leuker als het een vrouwtje wordt, want dan weten we dat we
Dan
zomaar
weet je,
vooruit gaan boeken.
ja. Alleen een
Voor
koppeltje, er
een
is nog geen koppeltje gevonden. Kijk, als er zo'n koppeltje gevonden wordt, net als toen destijds met die wolven, en dat je dan op een gegeven moment
Ja.
van die welpjes hebt. Ja, leuk hoor.
Zijn wolven niet een stuk socialer dan goudjakalsen?
Goudjakalsen die kunnen net als wolven gewoon in groepsformaat jagen. Alleen ze leven in eerste instantie niet in groepsverband, net als wolven zouden doen.
Nee,
Wolven
dat dacht
die kunnen ook solitair zijn, maar volgens mij is dat met goudjakalsen meer.
ik. Maar wolven vormen vaker een roedel, volgens mij dan.
Ja, en
Mensen hebben ruimte dat niet toelaat, maar we hebben de Veluwe dus op zich.
ja, goudjakalsen die kunnen ook gewoon in andere delen van Europa vormen ze ook gewoon roedels met. He, gewoon een mannetje en een vrouwtje en hun kids, zeg maar. Dat is dan de roedel. Alleen, ja, die hebben we hier nog niet. En of we dat ook willen, dat
Ja,
weet ik niet.
hebben we iets te willen daarin? Denk ik niet.
We hebben het
Wordt
niet
gewoon.
te.
Ik
Het
moet gewoon
eigenlijk.
kijken, gebeurt het of niet? Dat is de vraag.
Kijk, als je de kansen ziet om dat beest, om samen te leven met dat beest, ja. Allah, dat is echt tof. Als je dat ervoor kan zorgen dat zo'n hondachtige die echt gigaveel interessante ecologische aspecten heeft, zeg maar, binnen het ecosysteem. Als je ervoor kan zorgen dat je samen kan leven met zo'n beest en dat de boeren zonder hem illegaal af te schieten gewoon kunnen respecteren. Ja. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dat denk ik niet.
Ja, misschien heeft het gewoon meer tijd nodig.
Ja, Nederland is zo intensief.
Veel mensen. Maar ik denk dat het wel kan. Want die wolf zustert nu ook al een flinke tijd.
Veel dus denkwerk.
Want die wolf, die... Grappig, dat vertelde mijn ecologie-docent laatst op Larenstein.
Ja.
Dat hij zit best wel in die zoogdierenwereld. En hij weet ook iets meer van de wolf dan de meeste mensen krijgen te horen, zeg maar. Dus hij zit echt diep in die groepen.
Ja.
Dat die wolven, zeg maar, technieken nu aan het verzinnen zijn om edelherten te gaan jagen. Dus dat we zien dat die wolf zich helemaal aanpast aan de veluwe en gewoon niet meer geïnteresseerd is in schapen, zeg maar, de vaste populatie.
Hoezo dat dan?
Had hij het over. Omdat er is heel veel voedsel op de veluwe. Maar in de vorm van edelherten. En dat is niet zo'n hele makkelijke prooi. Dus die roedel daar is, zeg maar, helemaal technieken aan het ontwikkelen om die edelherten te jagen met z'n allen. Maar ze zijn dus helemaal de focus verloren op schapen, zeg maar. Op die makkelijke prooi.
Gewoon per toeval eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet. Want de Veluwe is gewoon een hele makkelijke voedselbron. En ze hebben veel ruimte. Ja, ze kiezen dus eerder voor die ruimte dan voor die makkelijke prooi. Dus in die zin is het ook voor boeren een geruststelling van, joh, weet je. Als die overloop uit Duitsland niet te groot wordt, dan is er op zich geen probleem.
Maar ja, je kan ook, bijvoorbeeld bij wolven is het ook moeilijk om alle wolven over.
Het zijn die 1 à 2 jarige solitaire mannetjes die schapen aanvallen, weet je.
Ja, omdat ze niet in groepsverband kunnen jagen.
Ja, precies. En die trekken dan rond en die moeten wat eten hebben. En dan op een gegeven moment hebben ze de een dood en krijgen ze dat instinct dat ze alles dood moeten hebben. Want dan hebben ze later nog meer te eten. Kunnen ze gewoon terugkomen. Dat is met vossen in een kippenhok, zeg maar.
Ik denk ook een hinder of een...
Dat boeren niet zoveel problemen gaan krijgen van die beesten.
Nee,
wat me wel interessant lijkt, is de samenspel tussen de wolf en de goudjakras. Want er zijn dus best wel onderzoeken. Je had al een keer verteld dat ze daar, zeg maar, in Polen de goudjakras werd verdreven door de wolf.
Ja.
Dat gebeurt over het algemeen ook. Dat gaat waarschijnlijk in Nederland gaat er ook een soort van concurrentie ontstaan. Maar die goudjakras die trekt ook weer achter de wolf aan, omdat die dan weer prooien achterlaat. Ik ben heel benieuwd naar de populatievorming op bijvoorbeeld de Veluwe, als we ooit een paardje of een roedeltje goudjakrassen krijgen, zeg maar. Hoe dat zich gaat afspelen.
Ja, dat is interessant om die ecologie te bekijken tussen die twee soorten en de relatie. Ja. Ik weet wel, het zijn natuurlijk gewoon concurrenten. Alleen, het is ook...
Ja, maar het is een best wel verfijnde relatie, zeg maar. Het zijn concurrenten, dat klopt.
Ja, maar ze zijn al miljoenen jaren oud natuurlijk.
Precies. Dat systeem, kijk, het is niet dat er mensen tussen is gekomen, maar het systeem dat stond best wel vast. Weet je, er was een hele logische volgorde van hoe dat dan ging als er in één gebied een wolf en een goudjakras zat, zeg maar. En in sommige gebieden hadden ze zelfs alle vier de toppredatoren op land. Zeg maar de vilvraat, de lynx, de wolf en de goudjakras, zeg maar. Die vier, dat samenspel, dat is echt gewoon een hele ecologie op zich. En dat is volgens mij is dat Finland, waar dat alleen nog is, dat ze alle vier leven. Er zijn, zeg maar, best veel studies naar hoe die samenspel tussen die vier toppredatoren gaat. Dat ze, zeg maar, niet elkaar bejagen, maar dan wel weer echt hele diepe relaties erop nahouden. Dat ze zich wel vermijden, maar niet iedereen vermijdt iedereen, zeg maar. Heel bizar.
Ja, het is ook moeilijk om al die beesten natuurlijk over één lijn te scheren. Omdat
ja, precies.
Het is ook, die kunnen ook gewoon een keuze maken of ze doen dit of ze doen dat. Inderdaad, dat wat je zegt, dat samenspel.
We gaan het nu meemaken in Nederland. En dat is misschien wel het tofste.
Ja, maar überhaupt al dat we zien, hè. Want dat is ook al echt miljoenen jaren oud. Dat een andere soort, die rukt op, hè. Die gaat een bepaalde plek domineren. En die doet het gewoon beter. En een andere soort, die trekt weg. Die gaat migreren. En dat kunnen we nu dus gewoon nog steeds zien. En dat is wel gaaf.
Nou, het belooft dus best interessant te worden, ook omdat de goudjakras dus vaker wordt gezien.
Maar
ik ben ook benieuwd hoeveel er in Noord-Rijn-Westfalen zitten.
Ja, daar vraag ik me ook
Dat
af. Dat weet ik
zijn
niet.
natuurlijk de beesten die we kunnen verwachten.
Alleen.
Als dat een beetje een grote groep is dan.
Ja, hoe meer beesten je krijgt, hoe meer. Ja, ik weet dat. Goudjakals, die kunnen ook op kalfjes jagen. Hè, Eduard kalfjes. In groepsverband. Net als die wolven dan. Die dat nu aan het ontwikkelen zijn. Die houden ook van gewoon van reekalfjes of kleinere hindes. En. Ik vraag me het sowieso af of ze het lekkerder vinden dan schaap. Dat weet ik niet hoor. Maar. Hoe meer beesten je krijgt, hoe groter de kans is dat je natuurlijk aanval krijgt op schapen. En dat is
Ja,
jammer.
het ligt eraan hoe die populatie zich stand houdt. Zijn het roedels of zijn het echt solitaire mannetjes, zeg maar? Dat is de vraag. En aangezien de Veluwe best wel groot is, de Veluwe kan iets van tussen de 30 en 120 wolven huishouden. Is onderzocht, zeg maar. De Veluwe alleen, hè? Dus we hebben er nu iets van 12 of zo. Dus ik denk dat als je, zeg maar, de top zit, wat we eigenlijk denk ik toch niet gaan bereiken, de top aan wolven. 120 paar, zeg maar.
Nee,
In
maar
Nederland.
dat lijkt me best raar, want wolven hebben een best groot gebied nodig in roedel en
Ja, maar
zodra.
120 wolven, hè? 120 wolven, dus niet 120 roedels.
Nee, dat snap ik, alleen ook opgedeeld in verschillende roedels. Uiteindelijk zou er toch wel een roedel zijn die denkt: ik ga hier weg. En
Ja,
het.
er zijn ook wel andere gebieden in Nederland waar ze kunnen zitten. En
Want
anders trekken ze door naar België of Duitsland, dat kan, hè?
Ja, want de wolf die ziet de Veluwe, die kan niet de Veluwe op de kaart zien. En die weet niet wat de grens is van de Veluwe. Zodra hij eruit kan, gaat hij eruit. Die hoeft niet per se
Ja,
op de Veluwe te blijven.
maar dat is de vraag, maar dat zou je denken, maar dat is niet logisch voor zo'n wolf, voor zo'n roofvoerder om dat te doen. Want de Veluwe is gewoon een hele fijne plek voor die beesten. Het enige wat ze, zeg maar, kan laten lopen is, zeg maar, als die roedels elkaar in de weg gaan zitten.
Ja, maar dat bedoel ik ook.
Ja,
Zodra
maar
dat gebeurt.
ik denk niet dat dat heel erg gauw gaat gebeuren. Aangezien we nu echt, volgens mij, we zitten nu op één roedel. En een paar losse dieren. Maar volgens mij zijn die ook alweer doorgetrokken uit Nederland. En voordat we überhaupt een tweede roedel hebben, kunnen we nog wel even doorgaan.
Nee, maar toeval kan altijd
Weet ik niet, hè?
optreden. Toeval
Ja.
kan altijd optreden. Dat je net twee roedels hebt die dicht bij elkaar zitten, omdat dat een hele goede plek is. En dat één zo'n roedel dan net de Veluwe uittrekt. En toch weer op schapen gaat jagen. In groepsverband eventueel zelfs. Het is altijd een spelletje van kans. Het is altijd dobbelsteentje gooien. Want je kan niet voorspellen wat die beesten doen natuurlijk.
Nou ja,
Kijk,
als je dat.
ik hoop dat het gewoon goed gaat. Alleen.
Nou, we kunnen geen beleid maken op wat we. Ja, het is gewoon.
Je kan niet in een hokje
We
zetten.
hebben nu bewijzen dat die wolf van Eduard houdt en niet van schapen. Laat ik het zo zeggen. Maar
Ja, maar
kunnen we
dat
alsnog,
we.
zeg maar, we kunnen ons alsnog voorbereiden voor als. Wat als de schapen gepakt gaan worden, zeg maar. En dat doen we ook met heel veel technieken, met hekken, jacht, met waakhonden, zeg maar, al die zooi. Maar ik denk dat de boer in de toekomst niet bang hoeft te zijn voor de wolf, laat ik het zo zeggen.
Ja,
Goudjakal misschien.
niet voor roedels in ieder geval, maar voor solitaire mannetjes, die zullen er nog altijd
Maar ik weet
blijven.
het niet. Ja, maar dat niet in zulke grote aantallen, denk ik. Ik denk dat
Ja,
die
ik
solitaire
bedoel, hoe.
goudjakals enger worden voor de boer.
Ja, dat weet ik niet, maar hoe meer roedels je hebt, vanuit die roedels ontstaan natuurlijk die solitaire mannetjes. Hè? Die kindjes die op een gegeven moment gewoon weggaan en in een eentje rondgelopen. Kijk. Dat kan ervoor zorgen dat je toch. Hoe meer roedels je hebt, hoe meer solitaire mannetjes zo'n roedel produceert.
Ja, dat klopt. Ja, ik ben
Maar.
benieuwd wat het gaat doen in Nederland.
Laten we over. Oh, ik denk wel dat we hier nog heel lang over kunnen
Ja,
praten.
misschien leuk
Even
voor een
aanvullend.
los.
Even aanvullend op het nieuws. Het is zeg maar een soort van. Ja, dat DNA-monitoring, genetische monitoring heet het ook wel. En het wordt gedaan door Wageningen in samenwerking met Zeewolf Consortium. Hè? Dus een soort tijdelijke organisatie is dat. Lijkt hij wel op Clint Eastwood daar.
Beetje fronsen.
We moeten een keer de podcast dat de kijkers nog zo kunnen zien. Ik denk dat het heel leuk is. Goed. En ja, dat genetische monitoring zorgt ervoor dat ja, die beesten krijgen als het ware een soort paspoort, een soort DNA-paspoort. En dit is voor Nederland de vijfde vastgestelde individu van Nederland. En de code die dit... Ja, dus de vijfde goudjakhals die in Nederland is gezien. Vijfde individu. Dus er zijn in totaal vijf beesten in Nederland gezien. En de code van dit beest was GG010. GG010, we houden een oog op je.
Mooie code. Hé, hey, heb jij wel eens een kip geslacht?
Wel een duif, niet een kip.
Mis je dat in je opvoeding?
Kijk, of ik het mis? Denk ik niet.
Had jij graag willen leren hoe je een kip slacht?
Nogal meer, ja. Het antwoord is gewoon in het kort jaar. Maar in het principe wou ik nog wel meer gewoon dat leven van het land gevoel krijgen als ik toen ik opgroeide. Maar dat heb ik gewoon niet gehad.
Maar het principe van een kipslacht. Vroeger was het heel normaal dat je een kipslacht. Heel veel wat oudere mensen, maar onze ouders, die kennen het misschien nog wel van een boerderij vroeger of zo. Van opa en oma, zeg maar, die dat deden.
Ja.
Maar de meeste kinderen die nu opgroeien, die hebben het helemaal niet.
Nee, dat klopt.
En dat zie je ook terug in het onderwijs. Daar leren ze daar bijvoorbeeld helemaal niks van. Ik heb zelfs van mijn moeder, die is onderwijs, lerares op de basisschool. Die hoorde dat sommige mensen denken dat varkens een ei komen. Zeg maar, zo ver staan kinderen van hun eten af, zeg maar.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon te triest voor woorden.
En ze komen uit de eicel, toch?
uiteindelijk wel. Maar dat, zeg maar, er is een artikel en die beweert, zeg maar, dat de opvoeding op het moment niet juist is. Dat een kip slachten daarbij hoort, bij het opvoeden van een kip. En daar wil ik het eens even over hebben. Want... Onder andere die connectie met de natuur, met je eten, is heel belangrijk, vooral nu. Ik denk dat het zorgen voor dieren, dus je eigen kippen bijvoorbeeld, een heel belangrijk gegeven kan zijn. Ik denk dat het je verantwoordelijkheid en je bewustzijn over vlees flink een boost kan geven, zeg maar. Want tegenwoordig, de meeste mensen halen een plofkippetje in plastic uit de supermarkt. Die hebben echt letterlijk geen flauw idee waar het vandaan komt. En dat het überhaupt heeft geleefd. Sommige mensen staan daar gewoon niet bij stil. Ook, zeg maar, 30-jarigen en 20-jarigen, zeg maar. Een beetje onze leeftijd. Terwijl het zo'n grote rol speelt tegenwoordig. Dus ik wou... Ja, wat vind jij ervan? Wat denk je? Ik denk dat je mijn mening wel een beetje hoort.
Ik deel je mening deels. Alleen, weet je wat het is? Ik denk niet dat alleen een kip... Kijk, alleen een kip slachten, dat is een symptoom van...
Ja, gewoon... gebruik het als metafoor, zeg maar.
Ja, precies. Als metafoor.
Ja.
Alleen, ik bedoel gewoon leven van het land. En eigenlijk gewoon de fundering... Van hoe eigenlijk leven, hoe je leeft en hoe mensen horen te leven. En de fundering van hoe je eigenlijk samenlevingen opbouwt. En de fundering van leven van het land. Kijk, dat snapt niemand meer. Ja, dat snappen nog heel veel mensen. Alleen gewoon mensen die in de stad wonen, het overlevingsmechanisme... En een cyclus van hoe je eigenlijk in leven blijft, dat hebben we gewoon vernieuwd. We hebben een nieuwe manier van overleven ontwikkeld.
We zijn, zeg maar, uit het systeem gestapt.
Ja,
we zijn er boven gaan staan.
Ja, en nu is het gewoon werken voor je papier in plaats van werken voor je eten. Het is werken voor je papier, zodat je eten kan kopen waarvan je eigenlijk niet weet wat het is. Tenzij je daar bewust over gaat nadenken. En sommige mensen doen dat niet. Sommige mensen doen dat niet. Neem ik ze ook totaal niet kwalijk. Want ja, zo worden mensen gewoon opgevoed door hun omgeving. En dat is gewoon de stadse omgeving.
Ik denk ook dat het helemaal prima is dat sommige mensen dat ook niet willen, zeg maar. Maar ik denk ook dat er een best groot draagvlak is voor mensen die dat wel nog willen leren. En sowieso voor kinderen die dat ook willen gaan leren, zeg maar.
Zeker, zeker.
Ik denk dat we daar... sowieso in Nederland heel veel winst mee kunnen behalen. En vooral dat iedereen zeg maar bewust wordt welke cyclus erbij horen. En in het artikel bestond ook nog zeg maar, een citaat, zal ik ze even voorlezen. Dat de jongens niet opgroeien als rooibosteefjes, maar als een verantwoordelijke man die kan zorgen voor zijn eigen eten. Het zijn niet mijn woorden, maar ik sta er wel achter, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, als jij wordt opgevoed, waar jouw eten altijd op tafel staat, uit de supermarkt, zeg maar. Ik denk dat ben ik zelf ook. Ben jij waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk.
Mm.
Supermarkt eten. Dat je...
Meestal.
Ja, dat je gewoon niet door hebt hoe het allemaal zit.
Ja,
kijk, wij doen er nu zelf onderzoek naar. En heel veel mensen met ons. Maar sommige mensen niet. Als jij ICT doet, dan moet je zeggen, fuck waar je kippetje vandaan komt, zeg maar, uit de supermarkt. En als er dan een keer de pleuris uitbreekt, wat doe je dan?
Kijk, ik ben ook optimistisch dat mensen dat dit meer gestimuleerd wordt. Het is wel natuurlijk dat ook gewoon de standaard manier van leven, gewoon werken, geld verdienen, naar school gaan, zodat je een baan kan krijgen, zodat je geld kan verdienen, zodat je eten kan kopen.
Ja, maar die keten kan je ook een beetje doorbreken, dat mag ook doorbroken worden, vind ik. Vooral in
het
onderwijs.
Dat kan je doorbreken, alleen het is als het ware een soort van drugsverslaving van de samenleving. En wij hebben onszelf erin gewerkt en het is ook moeilijk om onszelf weer eruit te halen.
Maar het is een heel makkelijk systeem. Ik bedoel, je hoeft niet meer hard te werken voor je eten. Je doet een kantoorbaantje en daarvan betaal je eten, zeg maar. Het is heel makkelijk. Je hebt zekerheid, want er is altijd eten in de supermarkt. En je hebt vaak altijd geld, want de meeste mensen hebben een vaste baan, zeg maar.
Mm.
Dus het is heel makkelijk. Maar ja, we zien wel dat dat makkelijke systeem zorgt voor heel veel problemen wereldwijd. Al is het milieuproblemen, gezondheidsproblemen, et cetera.
Mentale gezondheid.
Mentale gezondheid ook nog eens. Maar ik heb het ook over fysieke gezondheid, zeg maar. Het supermarkt eten is niet gezond. Over het algemeen. Ik durf te stellen dat 70% niet gezond is. Van wat je eet op de supermarkt. Dat het zo bewerkt is. Dat het gewoon echt.
Ja.
Je herkent het product niet meer. Als je de random verpakking pakt op de supermarkt. Er zitten sowieso standaard meer dan 5 ingrediënten in. Waarvan je de helft gewoon niet kent. Gekke stoffen of zo. Weet je. Ingrediënten met een andere naam. Of een of ander stofje. Je kent het niet.
Wat ik doe. Kijk. Waar we het denk ik over mee eens zijn, Bas. Kijk, bewerkt voedsel, no-go. Dat is gewoon iets wat je eigenlijk niet in een natuurlijke situatie kan tegenkomen. Iets wat je in een fabriek moet maken met eventueel chemische stofjes. Dat hoor je gewoon niet in je lichaam te stoppen. En dat zelfs als er onderzoek naar is gedaan en er aantoont dat het geen negatieve effecten heeft. Neem dat niet voor lief. Kijk, wat ik doe is gewoon proberen zo simpel mogelijk te eten. En hè, gewoon heel gewoon echt groenten en bijvoorbeeld een stuk vlees, gewoon iets wat je nog een product wat je kan herkennen. Alleen praat dat 18 miljoen mensen maar eens in de oren om simpel te gaan eten, om gewoon wortels met bloemkool en rijst te gaan eten of gewoon iets heel simpels wat je zelf moet maken. Ja,
dieet is sowieso iets persoonlijks. Wat voor jou persoonlijk werkt, dat is prima. Dat moet je eten. Waar jij je gezond bij voelt, dat is goed. Dus in principe moet je altijd zelf even nadenken. Maar wat je zegt, het hoeft op zich niet simpel te zijn. Ik bedoel, het liefst eet je simpel en lokaal, bijvoorbeeld.
Hmm.
Maar er zijn ook hele... je kan ook, als je echt van koken houdt, bijvoorbeeld... Sorry, ik moest even hoesten. Als je echt van koken houdt, kan je echt uit de gehele wereld hele simpele ingrediënten halen. Maar dan heb je toch een heel gevarieerd palet, zeg maar, aan smaken. Dus je kan het heel interessant maken voor jezelf. Met hele pure producten. Maar dat kost...
kost net zoals tijd. Voor je,
het kost heel veel tijd, net als voor je eten werken. Dus dan zou je moet zeg maar iets inleveren, wil je dat behalen. Maar ik denk dat zeg maar een hele interessante factor is in het leven die niet veel mensen vrij spelen, als het ware. Dat een te grote stap lijkt. Of te veel zekerheid wegneemt. Terwijl het wel een hele interessante en een hele leuke stap kan zijn. En ik denk dat die kipslachter bij de opvoeding daar... Zeg maar, klinkt heel ver van elkaar, maar ik denk dat dat al een hele grote stap in de juiste richting is.
Dat de jongere mensen überhaupt gaan leren herkennen dat de stadse manier van leven, werken voor je geld, zodat je je eten kan betalen, maar ook heel veel andere dingen kan betalen.
Dat niet is waarvoor we hier zijn.
Nee.
Heb ik het gevoel.
Het is hoe wij leven, maar het is niet hoe we altijd hebben geleefd. Het is eigenlijk.
Het is hoe de mensheid leeft, niet hoe de mens hoort te leven.
Nee.
We hebben ons zo in dit systeem gewerkt dat het normaal lijkt. Terwijl, kijk om je heen naar elk ander dier. We zijn de lul. We denken dat we het goed hebben, maar kijk hoeveel problemen we hebben.
Ja. Hoe meer energie je steekt in het optimaliseren van bepaalde factoren voor jezelf, hoe meer eigenlijk anderen daar de dupe van zijn. En al is het onze leefomgeving, of al is het onze eigen mensen. Ik bedoel, ik zeg, kijk, de landbouwrevolutie, hè, toen we zijn begonnen met landbouwen, de producten die we aten, die waren minder voedzaam. Alleen de mensen, die planten zich veel sneller voort. Je kreeg meer mensen. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, kwantiteit ging omhoog, kwaliteit ging omlaag. En dat zie je nu gewoon nog steeds. We willen heel veel spullen, alleen dat gaat ten koste van de kwaliteit van leven.
Ja.
Maar dit is allemaal heel negatief, kijk.
Ja, maar ik denk dat ook mag, in zekere zin, vooral nu. Aangezien het is, kijk, ik zie het zelf niet meer als een probleem, want ik weet wat ik wil nu. Ik weet wat ik, zeg maar, mis als ik dat ga doen.
Ja.
Maar ik hoop een beetje andere mensen die het horen, zeg maar, een beetje wakker te schudden van, joh, weet je, er is veel meer. Ja, dat mag een best negatieve tonen, dat het gewoon aanwakkert. En het is sowieso een heel interessant onderwerp om het nog een keer langer over te hebben als onderwerp. Aflevering over dieet, over voeding, over levensstijlen, zeg maar. Dat kunnen we een keer doen.
Ja.
Hebben we al een keer
alleen
gedaan.
Alleen toch geloof ik, de beste manier om mensen te inspireren en aansporen is door het zelf te doen. En dat te laten zien.
En mensen meenemen. Maar ja, dit is een podcast. Dat kan helaas niet.
Nee.
Ik bedoel, ik nodig iedereen uit om naar Frankrijk te komen als ik er zit. Dan laat ik je zien hoe het ook kan. Laat ik het zo zeggen.
Visie voor de toekomst, Bas.
Maar nu kan het niet. Het gaat zeker doen. En jij gaat ook.
Ja, ik bedoel, ik snap hoe leven van het land werkt. Alleen ik zit gewoon nu niet in een positie om.
Ja, ik, in Nederland ook niet. Zeker niet. Maar misschien in de toekomst dat het.
Kijk, het is een prachtige manier van leven die ook zijn eigen nadelen met zich meebrengt. Alleen.
Zeker.
Het is een pleasure bij een discomfort, zeg maar.
Waar haal je het meest plezier uit? En als dat kantoorbaantje is en de supermarkt, prima. Doe dat vooral als dat je geroepen voelt. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar niet zo gelukkig van worden. En die eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen. En die zich in één keer heel erg thuis kunnen voelen in de ideeën die ik nu verkondig en die jij verkondigt, zeg maar. Dat is het meer.
Ja. Interessante discussies. Weet je, de hoogtepunten die we vroeger hadden, dat zijn gewoon anders dan de hoogtepunten die we nu hebben. Vroeger was een hoogtepunt dat je spek at.
Ja.
Dat je gewoon spek op je bord had. En nu is de hoogtepunt als je.
Nou? Voor mij is het nog steeds een hoogtepunt als ik spek eet.
Fucking lekker. Ja, je spek is lekker. Nee, voor mij is het. Kijk, ik heb gefeest. En ik heb lekker gewoon outdoor activiteiten gedaan. En fikje steken, vleesje bakken, noem het maar op. In de tent, kijk, de hoogtepunten. Kijk, als je lekker in een kroeg zit, in een warme kroeg met heel veel drank op. En je voelt je in dat, op dat moment voel je je goed. Maar als ik buiten in de kou zit en ik heb er eigenlijk een hekel aan. En ik steek een lekker stuk vlees in mijn mond of ik maak een lange wandeling. Uiteindelijk is de moeilijkere ervaring, iets waar je meer voor hebt moeten vechten, iets waar ik toch meer waardeer. Ja. Dat is een hoogtepunt voor mij, is toch de moeilijkere situaties en die gewoon.
Ja, daar hadden we het een keer over gehad, hè?
Ja.
Die lastige situaties brengen de mooiste verhalen op, zeg maar.
Ja, die brengen de mooiste verhalen op en de mooiste herinneringen. Ja. Ik bedoel, al die feestjes waar ik ben geweest, ja, dus gewoon in een kroeg was dat, maar dat blijft me niet bij, dat boeit me niet zoveel. Het is gewoon
Leuk, maar...
Het is makkelijk een pleziertje krijgen. Ja. Maar dat hoort niet je hoogtepunt te zijn, vind ik. Maar ja, voor sommige mensen is dat wel zo en prima.
Maar fucking de Franse berg beklimmen met fucking regen en mist, waardoor je fucking een meter voor je niet ziet. Dat was tof. En het was in het moment fucking kut, want het was koud. Ik had er niet eens een jas mee, ik was vergeten. Ja. Fucking ijskoud. Maar ja, je hebt toch de top gehaald en je hebt een zieke shit gezien en uiteindelijk is het toch een fucking vet avontuur geweest.
Die ijskoude dagen, dat gewoon die tenen gewoon helder blauw zijn, dat vergeet je niet.
Dat je fucking poten gewoon pijn doen bij alles wat je aanraakt. En op een gegeven moment voel je ze gewoon niet.
Ja, leuke dingen.
Dan stoppen ze in je zak, maar dan heb je eens door dat ze in je zak zitten, zeg maar.
Op dat moment is het niet leuk en het maakt je op dat moment niet gelukkig. Alleen op lange termijn, je gaat het waarderen. Weet je? En terugkomend op iets wat ik zelf ook waardeer. En dat is poep. Waarom waardeer ik poep?
Hoezo komen we hier altijd op terecht?
Weet ik niet. Omdat poep is gewoon, ja, dat is gewoon hoor. Gewoon een dingetje, dat hoort bij de ecologie. Dus een heel belangrijk dingetje. En weet je wat het is? Ik ben niet de enige die van poep houdt. Namelijk, de Vietnamese honingbij, de Apis serrana, die houdt ook van poep. Deze honingbij, die gebruikt namelijk poep van dieren die in de omgeving vindt, om de ingang van zijn korf te beschermen voor de lokale hoornaars in Vietnam. En daar is dat de Vespra soror. Huh?
Hoe doet hij dat? Legt hij het er gewoon voor de stank? Of bouwt hij er echt iets mee?
Hij doet best tactisch. Kijk, die Vietnamese honingbij die gaat dan op zoek naar gewoon latrines of stukken stront die ergens liggen. En dat kan kippenstront zijn, dat kan varkensstront zijn, dat kan stront zijn van runderen, van paarden. En ik weet trouwens niet of je paardachtig in Vietnam hebt. Maar in ieder geval, die pakt die stukken stront en die legt die zeg maar strategisch rondom de ingang. En nou, die hoornaars, die houden daar niet van. En die worden gewoon weggestuurd naar andere plekken waar die honingbijen wel makkelijk kan bereiken zonder die hindernis van stinkstront. Ze zeggen ook, hoe stinkender, hoe beter. En dit onderzoek
komt. Is een interessant dingetje voor imkers in Nederland die last hebben van horenaars.
Ja, bijvoorbeeld. Ik weet niet of
met een randje mest om de korf te leggen. Kijken of het werkt.
Ja, het is een aparte verdedigingsmechanisme.
Gewoon voor testen, gewoon. Kijken. Misschien werkt het wel, weet je.
Überhaupt.
Fucking vet. Dan heb je gewoon weer zo'n eigen systeem bedacht.
Ja, maar eigenlijk degene die het bedacht heeft, is die Vietnamese honingbij. Ja, die heeft het bedacht.
Ja, maar pas het maar toe, zeg maar. Dat is ecologisch imker houden, of imkerij, zeg maar. Gewoon een oplossing bedenken die in de natuur al bedacht is.
Ja.
Als het werkt, ja. Waarom niet gewoon herhalen? Probeer gewoon.
Nature-based solutions.
Als ik ooit een bijenkolonie heb, ga ik dat doen. Punt. Ja.
Ja, ik vind het vooral bijzonder dat door de evolutie dus dit beest gewoon zelf op een of andere manier heeft uitgevonden om dit te doen. Weet je, hoe bizar.
Heel goed dat je dat nu zegt.
En het is ook hoe stinkender, hoe beter, hè? Dus hoe is dat? Hè?
Er is iets gebeurd waardoor die beesten dat hebben ondervonden, zeg maar. Er is ooit een kolonie geweest, die heeft een nest bij poep gebouwd. En die dachten van, hey, fuck, we worden gewoon niet aangevallen.
Ja, dat zijn degenen die overleven.
Zoiets. Waarschijnlijk zijn het heel veel kolonies geweest die dat hebben ondervonden. Anders kan dat waarschijnlijk niet. Maar dat is fucking bizar, man.
Dan ga ik gewoon de volgende keer tegen mijn vriendin zeggen, hey, weet je, hoe stinkender, hoe beter. Want dan komen al die vieze beesten niet op mij af, maar die komen op jou af.
Als je inbrekers kwijt wil zijn, moet je gewoon heel veel poep voor de voordeur leggen.
Ja, ja.
Ik denk dat dat werkt.
Ja, ik denk ook dat als ik voor haar appartement een berg stront drop, dan komt er geen inbreker. Die gaat dan bij de deur ernaast.
Nou, precies.
Dan denkt hij zo van, oh, dat doe ik hier wel.
Ideaal.
Maar ze denken ook, het is een team onderzoekers uit Vietnam die dit onderzoek heeft gedaan. Alleen, ze weten eigenlijk niet waarom ze het doen. Ja, het is een verdedigingsmechanisme, maar hoe die hornaars daar precies op reageren, weten ze niet. Ze weten alleen dat de beesten die de poep voor hun korf leggen, die worden gewoon minder vaak aangevallen. En ze denken dat de geur van de stront wellicht de geur van de bij zelf, zeg maar, vermomt. Dus dat is best interessant.
Dat zou wel kunnen, ja.
Ja.
Ik weet niet hoe sterk de geur van een kolonie is, maar...
Ja, waarschijnlijk niet zo sterk als de stinkende varkensgier.
Misschien is de geur van de honing die het juist aantrekkelijk maakt.
Ja, ja.
Ik weet dat het volgens mij voor doodskopvlinders, die zich voeden op honing, zeg maar, in bijenkasten, dat die daar wel aantrekkelijk
aan. Ja, maar die wespen, die eten niet honing. Die eten gewoon die bijen zelf.
Ja, misschien vinden die de kolonie ook wel door middel van de geur van de honing. Misschien zo. Ja.
Dat weet ik niet helemaal. Die hornaars, die knippen echt die bijen in stukken en die maken er een soort van prakje van, een soort van schoteltje.
Die shit is echt bruut, man. Als ja. Er zijn video's op YouTube dat gewoon twee horenaars een hele kolonie onthoofden. Dat is echt ziek.
Ja, gaaf.
Maar in principe, die horenaar wint altijd als die buiten de kolonie blijft. Zodra die zeg maar in zo'n groep bijen komt, is die de lul vaak. Want dan koken ze hem dood. Daar hadden we het ook al een keer over gehad. Maar
ja.
Daarbuiten, daar op zich wel vet, hoor. Het zijn eigenlijk fucking een soort straaljagers zijn. Het gewoon helemaal aangepast om te vechten en te vliegen.
Ga, stel je voor dat beest was 30 keer zo groot als dat hij nu is. Klaar.
Klaar.
Helemaal klaar.
Het is gewoon
de ultieme moordmachine, maar gewoon op zeer kleine schaal.
Ja, net als libellen, zeg maar.
We zijn weer terug, mensen, speciaal voor jullie gaan we weer ons al zo geliefde spel spelen. Ons eindsegment, feit of fabel. Is dit een broodje aap of is dit zere neus? Serieus.
Speciaal voor Max.
Ja, ja, ja. Mensen. Bas.
Ja. Zeg het me.
Voor jou de vraag en mensen voor jullie de vraag. Goed nadenken. Oké. Okay. Eerste stelling. Dit is echt een leuke. Oké. Okay. In Nieuw-Zeeland. Oké. Okay. Ten eerste Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is giga raar. Superveel soorten die alleen daar voorkomen. Giga veel endemische soorten. Nou, dat terzijde. In Nieuw-Zeeland komt er ook een endemische soort voor. Een soort die alleen daar voorkomt. Net zoals vele andere soorten in Nieuw-Zeeland. Een kikkersoort. Deze kikkers worden ook wel oerkikkers genoemd. Oerkikkers. Überhaupt de naam al. Zo. Dit omdat ze afstammen en sterk gerelateerd zijn aan een oude voorouder van kikkers uit het Jura. Deze oerkikkers zijn dus de enige restanten van een uitgestorven familie die al 190 tot 150 miljoen jaar geleden rond aan het springen was in Nieuw-Zeeland. Of misschien wel de rest van de wereld, want toen hadden we een supercontinent. Bestaan deze oerkikkers? Of zeg ik maar wat? Heb ik dit uit mijn duim gezogen? Of springen ze nu rond in Nieuw-Zeeland? Bas, wat denk jij?
Ik denk dat je een feit aan het vertellen bent.
Oh ja, waarom dan?
Omdat het heel geloofwaardig klinkt.
Het is te specifiek.
Ik bedoel, het is Nieuw-Zeeland, waarom niet?
Ja. Ja, Nieuw-Zeeland is wel echt gigantisch. Ik bedoel,
een oerkikker, het is bittergek. Het kan heel goed een fabel zijn. Nee, ik denk een feit.
Ja, maar dus de voorouders van deze kikker. Het is zeg maar een linie van kikkers die dan 190 miljoen jaar oud is, hè?
Als het een feit is, ben ik heel benieuwd hoe ze eruit zien.
Net zoals krokodillen of andere soorten die al miljoenen jaren oud zijn, is deze kikkersoort eigenlijk ook al miljoenen jaren oud. Honderden miljoenen jaren oud. Ja, duizend. Nou,
verlos me, zeg
ik. Het is een feit.
Oh shit.
Het is een feit. Het zijn oerkikkers. Nieuw-Zeelandse oerkikkers. Ze heten de Leiopelmatidae. Beetje moeilijk. Leiopelmatidae. En ze zijn endemisch voor Nieuw-Zeeland, zoals ik al zei. Momenteel zijn er nog...
Ze zien er drie... heel top uit.
Ja, ze zijn echt gave beesten. En ze leven in, ze horen eigenlijk in dat Nieuw-Zeelandse dichte bos te leven, want er hoort gewoon een oerwoud te zijn daar. Is natuurlijk nu helemaal open gegooid door mensen, maar momenteel zijn er nog 3 tot 4 soorten over. Kon ik niet precies vinden of die laatste soort nou uitgestorven was of niet. Ze zijn wel hard bezig om het zeg maar te behouden, die soort, die laatste soort. Er zijn 4 soorten dus eigenlijk. En ze hebben ook een neefje die nu nog steeds bestaat. Alleen die woont zeg maar in het westen van Noord-Amerika. Het westen van Noord-Amerika. En dat genus van dat neefje eigenlijk, die heet Ascaris. En die komt uit de familie van de staartkikkers. En die oerkikkers, die hebben ook dus restanten van een staart, zeg maar. Dus die gemeenschappelijke voorouder die ze hebben, waarschijnlijk, daar zijn de wetenschappers nog niet helemaal over uit. Die hadden waarschijnlijk ook een iets langere staart. En die zeg maar, die volwassen dieren, die gebruikten gewoon een staart om zich mee voort te bewegen. En kijk, de kikkers van vandaag, die hebben alleen een staart in hun larvenstadium, zeg maar.
Waarom verliezen de kikkers dan hun staart tegenwoordig?
Ja, die hebben ze... Kijk, de moderne kikkers, kijk, die gebruiken hun staart alleen in hun larvenstadium. Maar deze kikkers, die hebben eigenlijk geen larvenstadium. Die komen al als kikker eigenlijk uit hun ei. En die hebben dus... Ja, dus die zitten zeg maar net tussen... Het nodig hebben van een staart voor de eerste fase van hun leven. Nee, die gebruiken het eigenlijk gewoon in een hele volwassen imago eigenlijk.
Bizarre basis.
Ja, dus dit larvenstadium, dat is in die soort gewoon nog niet ontwikkeld. Maar ze hebben wel een tijdelijke staart. Want bij die Leiopelmatidae, die hebben we ook een staart, alleen de volwassen dieren niet. Die hebben dat dus niet. Maar dat is dus gaaf. Ze zijn sterk verbonden met die soort uit het westen van Noord-Amerika. En het zijn de nog enige levende restanten van een oeroude boom van kikkers.
Hey, ik denk dat wij in deze podcast iets hebben met amfibieën. Want we hebben het echt ziek vaak over. Kikkers, salamanders, et cetera. Ja, zo nu weer, want ik heb weer een vraag aan jou. Is het in de feit of een fabel? Er is in... Vietnam, nou, de plek waar zojuist alles bijna nieuw is door alle mijnen en vallen die nog in het regenwoud liggen van de oorlog, is een nieuwe kikker of salamandersoort gevonden in een grot die blauw licht geeft.
Geeft die gewoon standaard blauw licht of is die zeg maar fluorescent?
Ja, in de grot geeft die blauw licht af.
Dus zonder er een UV-lamp op te schijnen.
Ja, zonder UV dan.
Dat is bizar. Maar dat is dan in plaats van biofluorescent, is dat bioluminescent, dus dat hij gewoon vanzelf licht geeft, net als die type zeedier.
En in paddenstoelen zie je dat wel eens.
Ja. Is dit waar? Überhaupt salamanders, die zijn zo raar. Ik bedoel, je hebt wormsalamanders. Daar zat ik gisteren nog naar te kijken. Je had zo'n soort van slangbeest en die was helemaal zwart met van die witte strepen er doorheen. En dat is dan een salamander, hè? En dat is gewoon een gigaworm. En je hebt ook van die hellbenders, die ken je toch wel?
Die hele grote.
Ja, die Japanse gigantische salamander, maar ook die Amerikaanse heb je ook. Ja, salamanders zijn zo bizar. Ik denk dat dit een feit is.
Nee. Het is een fabeltje.
Waarom?
Ik bedoel, het had heel goed gekund, want in Vietnam wordt zieken veel gevonden. Salamanders zijn raar. Grote salamanders zijn nog raarder. Dus de kans was aannemelijk. Maar nee.
Heb je wel iets anders leuks te melden?
Jazeker. Er zijn wel grote kikkers gevonden die licht geven om de UV-licht. Dus wat jij
vieze.
Maar het interessante is, niet alleen blauw, maar ook geel en groen en blauw. Zeg maar alle drie die kleuren geven ze af. Fucking ziek.
En waarom doen ze dit? En welke soort is het?
Voor die kikkers wordt het gedacht dat het is voor elkaar te vinden in de paartijd. Dat ze, zeg maar, die gloed, wij kunnen dat niet waarnemen.
Nee, ja.
Maar blijkt, ze leven, zeg maar, niet diep bij de grot, maar aan de rand. Dus er komt nog wel een vorm van licht binnen. Maar dat ze elkaar dus goed kunnen zien als ze elkaar moeten zien, dus in de paartijd.
Dus eigenlijk, in plaats van dat ze kwaken, geven ze licht.
Ja, precies.
Ja,
het is echt gewoon puur om elkaar te vinden. En misschien zijn er nog wel meer redenen waarom ze het hebben die wij niet snappen. Dat kan natuurlijk heel goed. Het principe bestaat wel, maar...
En welke soort was het? Of had je...
Die kikkers moet ik even nazoeken. Maar dat, als jij vast het volgende inleidt, dan...
Ja. Bas, ik heb een vraag voor jou. Hey. Kijk, schorpioenen, gave beesten, zijn spinachtige trouwens. Niet iedereen weet... Kijk, schorpioenen zijn spinachtige.
Mm-hmm.
Er is een schorpioensoort. En die heeft zeewaterbestendige eitjes. Dus die kunnen in het zoute water, zeg maar, intact blijven. En die drijven... En door de zeestroming heeft hij zich langs alle continenten kunnen verspreiden op het plekje waar hij, zeg maar, zijn lievelingsplekje, een tropische omstandigheden. Door middel van zeestroming heeft hij, zeg maar, alle continenten bij de hemisferen kunnen bereiken met de zee. Is dit waar?
Het klinkt heel specifiek, dus dan zou ik zeggen ja, maar ik weet dat er bijvoorbeeld geen zespotigen in het zoutwater leven. Dan gaat dit over spinachtigen met achtpoten. Lijkt het me alsnog apart dat een schorpioen dat doet.
Maar je hebt ook zeespinnen, hè?
Ja, maar kijk, ja, je hebt ook andere beesten met achtpoten in de zee. Dat klopt, maar een schorpioen, daar zie ik gewoon zo'n ding voor in de woestijn, zeg maar. Of onder een steen in Spanje.
Maar deze is tropisch.
Ja, in de tropen kan alles. Dat is een feit. Dat is sowieso een feit.
Ik bedoel, kokosnoten of... ja, kokosnoten die drijven toch ook gewoon op zee? Zo verspreiden ze zich.
Feit. Fabel, ik weet het. Dit is een hele goeie.
Ik bedoel...
Het kan allebei. Gast. Je hebt lichtgevende kikkers. Dus waarom niet?
Je hebt zeespinnen, hè? Michelin-mannetje. Die had ik laatst van jou laten zien.
Ja, dat klopt. Ik denk, oké, ja. Feit.
Nee, het is een fabel, Bas. Jammer. Mensen.
Het is wel een hele slimme manier van verspreiden.
Het is een hele slimme manier van verspreiden, maar dat is toch net iets te ver gezocht voor deze soort...
Er zijn dingen die... Er is ook een nieuwe paddenstoelsoort in Nederland gevonden.
Mm.
Aan de kust, op het strand.
Ja.
Die is ook verspreid met water. Die eigenlijk maar twee keer eerder is gevonden in Spanje. Ze hele zeldzame soort.
Ik denk dat het voor plantenzaden denk ik dat er gewoon een stuk...
Ja, is een paddenstoel.
Ja, voor paddenstoelsporen dan.
Ja. Waarom dan niet in de schorpioen? Maar blijkbaar niet. Wat dan wel? Hoe kom je hierop?
Nou, hoe ik hierop kom... De soort waar ik naar suggereerde was de Isometrus maculatus. En die wordt ook wel in het Engels de Lesser Brown Scorpion genoemd. Kijk, deze schorpioen, die heeft zich dus langs beide hemisferen, dus beide kanten van de aarde, zeg maar, bijna bij alle continenten, of alle continenten eigenlijk, heeft hij zich op de tropische zones, zeg maar, heeft hij zich kunnen vestigen. En de soort, het wordt gedacht dat de soort oorspronkelijk uit Sri Lanka komt, omdat die daar gevonden wordt onder enigszins natuurlijke omstandigheden. Alleen, die pantropische verspreiding, hè, dat die eigenlijk alle tropische zones van de wereld heeft kunnen koloniseren, dat is gewoon puur door menselijke toedoen. Scheepsvaart, vliegen. Ja, ik weet trouwens niet vliegen. In ieder geval scheepsvaart. Dat heeft ervoor gezorgd dat die soort, zeg maar, van eiland naar eiland, van tropische continent en tropisch land, heeft kunnen huisvesten. En hij gaat ook lekker, want hij vormt ook een sterke concurrentie voor andere spinachtigen. Dus het is eigenlijk gewoon weer een invasieve exoot. Je zou het kunnen beschouwen als invasieve exoot.
Of zo'n verspreiding werkt gewoon heel goed.
Ja, ja, ik bedoel, hij doet het wel en de rest doet het niet.
Ja, precies. In principe.
Maar je zou kunnen denken, stel je voor, je hebt zo'n trekvogel. En die komt dan langs in een tropisch gebied om daar te forageren. En een paar van die eitjes, die blijven hangen in zijn vacht. En de hele tocht blijven die eitjes nou maar net hangen in die vacht. Dat is maar net wat je nodig hebt.
Ja.
Zo makkelijk kan het gaan.
Ja, verspreiding sowieso. Hè. Dat is altijd... Bij mensen maken het zo ingewikkeld.
Ja, maar het hoeft maar één keer te gebeuren. En...
Grappig, man. Ik ben benieuwd. Of luisteraars allemaal goed hadden. Denk ik niet.
Ja, ook als je dus de wetenschappelijke naam van deze soort opzoekt. Dus Isometrus maculatus. En je tikt dan in Google GBIF in. En je klikt dan op de pagina van de website GBIF. Dan zie je de globale verspreiding van deze soort. En dan zie je dus ook dat die, zeg maar, op allerlei tropische eilanden voorkomt. En in het regenwoud van Brazilië, in het regenwoud van Congo, in het regenwoud van Azië, India, en dan denk je, en ook in Australië zelfs. En dan denk je, ik dacht bij mezelf, hoe is deze soort hier overal gekomen? Is die gewoon door de continentale drift, zeg maar, hè? Gewoon door tektoniek, dat die daar is blijven hangen, over de jaren heen, gewoon niet veranderd is? Nee, dat kan toch niet? Nee. Tuurlijk, gewoon door menselijk toedoen heeft hij op al die tropische plekken zichzelf kunnen verspreiden. Het is dan waarschijnlijk gewoon een soort die minder eisen stelt aan zijn leefomgeving. Gewoon een makkelijk beest.
Fucking vet verhaal.
Ja. Ja. Dieren zijn raar. Dieren zijn absoluut raar.